Dames en heren, welkom terug. Het is ons een eer en genoegen de volgende spreker aan te kondigen. Geef hem een warm applaus, de minister-president en onze eigen Mark Rutte.
Dames en heren, er is al gerefereerd aan Hollandse Kroon. Kijk, u weet, peilingen zijn palingen, maar zonder verkiezingen moet je je toch op die peilingen baseren. Wat is het dan heerlijk als er ook weer eens een keer een gewone uitslag is. En die hadden wij dus laatst in Hollandse Kroon, 8 zetels voor de VVD, de eerstvolgende partij 5 zetels, het CDA, ook van harte gefeliciteerd. Een stuk beter dan de peilingen voor het CDA aangeven, dus ook daar uiteraard gewoon goed nieuws. Jan Swaag en zijn team. Jan is er niet, want Jan is op dit moment aan het formeren. Uiteraard, die formatie vindt plaats onder leiding van de VVD als grootste partij. Maar wat een geweldig nieuws, dames en heren. Ik wil zeggen, een warm applaus. De peilingen kloppen dus. De VVD is blijkbaar nog steeds de grootste partij van Nederland. En ik had het zo druk, dames en heren, met het voorbereiden en helpen bij die verkiezingen deze week. En het volgen van de uitslag, dat ik ook wat gebruik maak van een paar aantekeningen. Geheel tegen mijn stijl, omdat ik net even te weinig tijd had om het helemaal uit mijn hoofd te doen. Maar u begrijpt, dit had een groot doel. Dames en heren, politiek lijkt soms over de kleine dingen te gaan. Of het verstandig is voor de minister-president om naar Denzveli te gaan. En of het gepast is om tjongejonge te zeggen in de Tweede Kamer. Over wat er nu weer allemaal getwitterd is. Dames en heren, ik zeg u vandaag, daar gaat de politiek niet over. Ik ben zelf 10 jaar geleden, bijna 10 jaar geleden, de politiek ingegaan. En ik heb mij steeds voorgenomen me bezig te houden met voor mij 3 fundamentele vragen. Hoe maken we Nederland sterk en welvarend voor deze en volgende generaties? Hoe geven we mensen vrijheid en verantwoordelijkheid over hun eigen leven? En hoe wordt de overheid een betrouwbare partner? Zacht waar het kan en hard als het moet. Sinds ik 1 jaar geleden aantrad als premier, werk ik met het kabinet iedere dag keihard aan het beantwoorden van deze vragen. We verkleinen de staatsschuld en we vergroten de verdienkracht van de Nederlandse economie. We maken werken weer lonend en zorgen dat fraude bestraft wordt. We bieden een thuis aan echte vluchtelingen, maar sluiten de grenzen voor kansarme migranten. We maken de zorg innovatiever en dichter bij huis. We investeren in de hardware en software van de Nederlandse economie, dus in wegen en spoor, maar ook in onderwijs en ondernemerschap. We bouwen aan relaties met landen om ons heen. En met die landen knokken wij keihard. We knokken keihard voor een sterk en vooral op economische samenwerking gericht Europa. Een Europa met minder bureaucratie, met minder regelzucht en bemoeizucht en met meer noordelijke begrotingscultuur. Dat is allemaal niet makkelijk. Maar de politiek gaat dan ook niet, dames en heren, over de kleine dingen. Over 10 jaar zullen de mensen ons niet beoordelen op de wijze waarop meerderheden tot stand zijn gekomen. Of op de toon van het debat. Over 10 jaar zullen ze ons beoordelen op die ene grote vraag. Hebben wij Nederland sterker gemaakt? En wat mij betreft is er maar 1 antwoord mogelijk. Ja. En begrijp me goed, dat is niet morgen gebeurd. Ik verzet mij tegen de gedachte dat we er zonder moeilijke maatregelen weer bovenop komen. Dat de rust op de financiële markten vanzelf wel weer terug zal keren. Dat de economie zal bloeien, zolang je maar geld uitgeeft, al is het op afbetaling. Zo makkelijk, dames en heren, zal het niet gaan. En ik zei het al als fractievoorzitter. Iedereen gaat de crisis voelen. En ik zeg het opnieuw als minister-president. Iedereen voelt de crisis. Mensen voelen het niet alleen in hun portemonnee. Ze voelen het ook in hun onderbuik. De staatsschuld, de onrust op de financiële markten, de eurocrisis, Het lijkt ver weg, maar mensen merken de gevolgen iedere dag. En ze stellen de vraag, wat heb ik als individueel persoon hier eigenlijk mee te maken? Wat kan de slager om de hoek eraan doen dat sommige bankiers slechte producten verkochten en er ook nog eens een keer hoge bonussen mee opstreken? Wat kan de ZZP'er eraan doen dat landen zich niet aan de begrotingsregels hielden? Wat kan het echtpaar met een bescheiden pensioen eraan doen dat ze hun koopkracht zien dalen door de hoge rente op Italiaanse staatsobligaties? En waarom worden al die hardwerkende Nederlanders door maatregelen getroffen, terwijl ze elke dag weer hun verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en voor de samenleving? Want je zult je maar de hele week kapot werken voor een normaal salaris, rennen en vliegen om de kinderen van en naar de kinderopvang te brengen, proberen je agenda zo te organiseren dat je ook nog tijd hebt om te zorgen voor je ouders. Ja, eigenlijk dus hard werken en met moeite de eindjes aan elkaar knopen. En wat krijg je? Je zorgverzekering gaat omhoog, je pensioen wordt niet geïndexeerd en het kabinet voert nog bezuinigingen door ook. Op de kinderopvang, die wordt duurder, je zorgtoeslag, die wordt minder en je gaat meer betalen voor je theaterkaartje. Ik, dames en heren, begrijp heel goed dat mensen zich zorgen maken. Ik begrijp heel goed dat zij vragen, waarom is dit nodig? Waarom word ik geraakt? En een gemakkelijk antwoord aan deze mensen zou zijn, dat komt allemaal door de crisis. De opgave is nu zo groot omdat het vorige kabinet de schuld liet oplopen. We zitten in deze situatie omdat andere landen er een potje van maken. Dat is het gemakkelijke antwoord. En het is voor een deel ook waar. Maar ik ben nooit de politiek ingegaan en de VVD is nooit opgericht voor makkelijke antwoorden. Maar ik zeg het u eerlijk, ook als er geen financiële problemen zouden zijn, dan zouden wij deze moeilijke maatregelen moeten nemen. Simpelweg omdat wij Nederland fundamenteel sterker willen maken. Omdat de overheid kleiner en krachtiger moet worden. Omdat we de mensen de regie terug willen geven over hun eigen leven. Omdat we de lasten uiteindelijk willen kunnen verlagen in Nederland. Er zijn op dit moment veel pijnlijke maatregelen nodig om orde op zaken te stellen. Het is onvermijdelijk dat iedereen in Nederland daar iets van merkt. Maar deze situatie, dames en heren, is geen doodlopende weg. Het knagende gevoel waar ik net over sprak, dat knagende gevoel in de onderbuik, is voor mij geen gevoel van pessimisme, maar wel van urgentie. Het zal moeilijk worden, maar uiteindelijk zal Nederland hier sterker uitkomen. En ik verzet me dan ook tegen de gedachte dat de volgende generatie het misschien niet beter zou krijgen dan de huidige. Sommigen van u herinneren zich misschien nog 1973. En wie niet, is hier naartoe gereden over de Dr. J.M. Den Elweg. Hij ligt hier achter. Want in 1973 was de oliecrisis. En Den Elweg verscheen op de nationale televisie om het volk toe te spreken. Hij zei, het zal nooit meer worden zoals vroeger. En dat was, dames en heren, niet positief bedoeld. Of in diezelfde jaren 70 de Club van Rome. Die voorspelde dat wij binnen tientallen jaren zonder grondstoffen zouden komen te zitten. Herinnert u zich de jeugdwerkloosheid in de jaren 80? We dachten dat die nooit over zou gaan. Tot diep in 1989 durfde niemand te voorspellen dat de Berlijnse muur zou vallen. En dan, we hebben net een indrukwekkende toespraak gehoord van de Nobelprijswinnares 2011. De autoritaire regimes in Noord-Afrika en in de Arabische wereld, zij leken tot een jaar geleden onaantastbaar. Doemdenken, dames en heren, en pessimisme, dat zit nou eenmaal in de mens. Maar daarmee is het nog niet waar. De geschiedenis laat zien dat we vooruit gaan, zolang we met elkaar doorzetten. We lezen dagelijks in de krant veel slecht nieuws. Maar het goede nieuws mogen we niet vergeten. En dat is dat Nederland een van de sterkste landen ter wereld is. We leven in een van de welvarendste, veiligste, slimste, gelukkigste en creatiefste landen van de wereld. Onze voorouders die maakten land van water en gingen vervolgens onder de zeespiegel wonen. We zijn bijna onvindbaar op de kaart, maar we zijn wel de 17e economie van de wereld. Vele wereldconcerns zijn in Nederland ontstaan. Philips, Shell en Unilever, maar ook recenter ASML, TomTom. Volgens Zweedse onderzoekers heeft Nederland de beste zorg van Europa. En UNICEF noemt Nederlandse kinderen de gelukkigste van de wereld. En we zijn ook zeer sociaal betrokken. Alleen de Denen zijn vaker lid van een vereniging dan wij. En ja, We mopperen graag over het gebrek aan zorg voor elkaar, maar dat doen we terwijl we onderweg zijn om boodschappen te doen voor een zieke buurvrouw. Het Concertgebouworkest is het beste orkest ter wereld. En een Nederlander wordt nu directeur van het onderzoeksinstituut aan Princeton. Dat is het zeer prestigieuze instituut waar Einstein ooit de baas van was. Er is, dames en heren, niets mis met Nederland wat we niet kunnen repareren met wat sterk is aan Nederland. En ik weet, dat gaat niet vanzelf. Ik ben geen pessimist, maar ik ben ook geen naïeve optimist. Een sterk land heeft een aantal randvoorwaarden nodig. In de eerste plaats solide overheidsfinanciën. In de tweede plaats een krachtige, maar ook kleine overheid. En ten derde duidelijke grenzen die duidelijk gehandhaafd worden. Daarom stellen we als kabinet orde op zaken in het huishoudboekje. Zodat we geen schulden doorschuiven naar volgende generaties. En zodat we onze eigen beslissingen kunnen blijven nemen. Daarom werken we aan een kleinere overheid. Die doet wat nodig is. Maar die ook laat wat Nederlanders zelf kunnen. Mensen die hun best doen. Of het nu de bakker is. Of de promovendus aan de universiteit. De architect, de leraar, de ondernemer in het MKB. Zij vormen de ruggengraat van Nederland. Zij vormen de ruggengraat van de samenleving. Wij moeten die mensen niet tegenwerken. Wij moeten deze mensen alle ruimte geven. En dames en heren, we moeten grenzen stellen en grenzen handhaven. Afgelopen jaar hebben we stappen gezet om ervoor te zorgen dat mensen die voortdurend de fout ingaan, strenger worden gestraft. En, hier ben ik heel trots op, Fred Teve en Ivo Opstelt hebben ervoor gezorgd dat slachtoffers in Nederland een stem en een gezicht hebben gekregen. Een oud VVD-punt, het is nu gerealiseerd. Dames en heren, solide overheidsfinanciën. Een kleine overheid en het handhaven van duidelijke grenzen is niet alleen nodig in Nederland. We hebben nu ook in Europa de unieke kans om dat prachtige werelddeel blijvend te hervormen. Het mag in de toekomst namelijk nooit meer voorkomen dat landen die zich goed gedragen de rommel van andere landen moeten opruimen. Dat moet in Europa stoppen. Op Nederlands initiatief komt de commissie, de Europese Commissie, met plannen die heel ver gaan wat betreft strengheid. Veel verder dan we ooit een jaar geleden hadden kunnen voorspellen. Wat Europa nodig heeft is minder bureaucratie, minder regelzucht en minder bemoeienis. Stevige afspraken, stevige controles en ook stevige sancties. En vooral een strenge begrotingscultuur. Spaarzaamheid, nuchterheid en hard werken. Kortom, dames en heren, Europa kan wel wat meer Nederland gebruiken. En ik weet, dit gaat allemaal in kleine stapjes. En dat is soms frustrerend. Als je je nu zorgen maakt, wil je dat er morgen een oplossing is. Maar zo simpel is het niet. We leggen in deze kabinetsperiode de fundamenten voor het sterke Nederland van de toekomst. En ik beloof u, het zal het waard zijn. Dat Nederland is een land waar mensen de ruimte en de vrijheid hebben om hun creativiteit en hun energie ten volle te ontplooien. Waar de belastingen laag zijn. Waar toptalenten uit de hele wereld graag naartoe komen. Waar het onderwijs tot het beste ter wereld behoort. Een samenleving die geeft om welzijn, maar die beseft dat er welvaart voor nodig is. Waar we rijk genoeg zijn om mensen te steunen die het echt moeilijk hebben in hun leven. Al onze hervormingen zijn het antwoord op de vraag die de hardwerkende Nederlander vandaag stelt. Waarom? En ik zeg hem, voor een sterker Nederland, voor jouw toekomst en die van je kinderen. Dames en heren, over 10 jaar zullen mensen de politiek van vandaag beoordelen op de vraag of we Nederland en Europa sterker hebben gemaakt. Het antwoord, dat is het goede nieuws, zal ja zijn. We zullen de komende jaren allemaal moeten inleveren. We zullen zaken kwijtraken waar we aan gehecht waren. De wereld en onze samenleving zullen in alle opzichten veranderen. Maar we krijgen er heel veel voor terug. En daar gaan we ook voor knokken. En ik vraag u dan ook samen met mij er alles aan te doen om de volgende generatie Nederlanders de vooruitgang te bieden waar de vorige generaties de fundamenten voor hebben gelegd. premier Den Uyl zei in zijn tijd, het wordt nooit meer zoals vroeger. En ik zeg vandaag, het wordt beter, wij maken Nederland sterker. Dank u wel. Ja, oh ja. Rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own.
Ik ben Diane Kwakman. Ik ben 21 jaar oud en ik ben in de gemeente Edam-Volendam actief als gemeenteraadslid voor de VVD.
Ik ben Abdel Tarawi. Ik ben 28 jaar, lid van de VVD en momenteel werkzaam als politiek assistent voor Jeanette Boyeu, wethouder in Rotterdam.
Mijn naam is Stefan Wouters, ik ben 25 jaar en namens de VVD wethouder in de gemeente Reuzel-de-Mierde.
Ik ben opgegroeid in Spangen, een van de achterstandswijken van Rotterdam. En daar heb ik gezien wat voor kracht jongeren hebben om zelf wat van hun leven te maken en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. En daarom ben ik lid van de VVD.
Ik ben op dit moment de jongste wethouder van Nederland en behartig namens het college de portefeuilles sociale zaken, welzijn en financiën.
Ik was 16 en toen heb ik de lokale lijsttrekker van de VVD geïnterviewd in het kader van de schoolopdracht. En toen heeft hij mij gevraagd of ik niet ook lid wilde worden van de VVD. En toen had ik zoiets van, ik mag nog niet eens stemmen en waarom zou ik dat doen? En toen zei hij mij van, als jij 18 bent, dan bel ik jou op. Toen dacht ik van, nou, dat zal wel. En dat heeft hij toen gedaan op mijn 18e verjaardag. En toen ben ik lid geworden van de VVD.
Toen ik op de middelbare school zat, merkte ik dat leerlingen weinig in staat gesteld worden om hun eigen keuzes te maken. Ik ben een jaar naar Amerika gegaan en daar heb ik gemerkt dat het ook anders kon. Juist door leerlingen hun eigen keuzes te laten maken, kunnen zij bepalen hoe zij de rest van hun leven in willen gaan richten. En toen ik in Nederland kwam, wilde ik daar iets mee gaan doen. Ik ben het leerlingenbestuur ingegaan en vanuit daar ook in aanraking gekomen met landelijke politiek. Ik heb daarbij gekozen voor de VVD omdat dat dé partij is die mensen in hun eigen kracht wil zetten, zodat zij dezelfde verantwoordelijkheid over hun eigen leven kunnen dragen.
Ondernemers klagen hier dat zij 7 keer achter elkaar dezelfde vergunningen aan moeten vragen. Dat ze gegevens moeten indienen die al bij het stadskantoor liggen, jaar in jaar uit. Dat vinden wij niet nodig. Wij willen verminderde regelgeving, minder vergunningen en heffingen en consistent en consequent beleid.
De VVD staat voor vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Rotterdammers die hebben echt een arbeidsmentaliteit. Mouwen opstropen en de schouders eronder. Niet te veel erover praten. En dat is iets wat mij heel erg aanstaat. Nou, meestal weten de burgers ons goed te vinden. Dus ik krijg heel veel mailtjes en telefoontjes. En de raadsleden, ze weten ook de verschillende fracties te vinden. Die weten mij ook weer te vinden. En op die manier zorg ik ervoor dat ik altijd terugkoppel naar hen. Maar tegelijkertijd ook ervoor zorg dat er wat mee gebeurt.
Ik zie elke dag in de praktijk dat verenigingen, mensen, instellingen volop in staat zijn om zelf de regie over hun eigen leven te nemen. Om zelf dingen op te bouwen, om zaken te organiseren en zaken te regelen. En ik werk er iedere dag aan dat wij als overheid de juiste randvoorwaarden scheppen waarbinnen mensen die taken zelf op kunnen pakken.
Ik ben trots op deze stad en ik hou van deze stad. En ik wil me graag blijven inzetten voor de publieke zaken hier in Rotterdam. Maar wel vanuit mijn liberale overtuiging.
Ik heb gekozen voor de VVD omdat de VVD een partij is van daadkracht. Ook lokaal moet orde op zaken gesteld worden en dat is aan de VVD zeker toevertrouwd.
Ja, hele mooie, superjonge VVD'ers. En ik wilde graag de heer Kamp en de heer De Bruin er heel even bij vragen.
Is dat omdat zij ook van de jonge VVD'ers zijn?
Nou, ze zijn ooit jonge VVD'ers geweest, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, komt u hier even erbij, dan ondertussen wordt er van achteren wat opgebouwd.
Goeiedag.
Ja, komt u even nog één stapje hoger, dan staat het mooiste. Waarom hebben we naar dit filmpje gekeken?
Nou, dit is een nieuwe community, om in jongere termen te blijven. Een nieuw netwerk van 20-jarige, actieve, talentvolle jongeren.
Hoe oud was je zelf toen je lid werd van de VVD?
Ik ben nog niet zo lang. Ik ga niet zeggen hoe oud ik ben. Maar ouder.
Oké. En u?
jaar of 19.
Jaar of 19, dat was redelijk jong dan. Ja. En hoe kwam je er ook bij, op dezelfde vergelijkbare manier als deze jongeren?
Nou, ik heb het initiatief genomen om deze groep bij elkaar te krijgen. We hebben een aparte website gemaakt waarbij je een heleboel jonge twintigers in de VVD in beeld krijgt. Ik realiseerde me dat we nu eigenlijk kunnen zien wie straks in de jaren 20 en 30 van deze eeuw de Tweede Kamerleden zullen zijn en de ministers zullen zijn. En ik ben ervan overtuigd dat de helft van die groep straks, dat je die hier nu in deze groep twintigers terugvindt. En ik vind het heel leuk om die groep nu al vroeg met elkaar in contact te brengen, zodat ze nog sneller kunnen groeien en nog meer straks voor ons land kunnen gaan betekenen.
Jullie doen je eigen jeugdopleiding een beetje?
Wij doen heel veel dingen voor de jeugd, maar het is nooit genoeg. En dit is weer wat extra's en we gaan nog meer extra dingen doen. Want wij zijn natuurlijk vooral een partij op de toekomst gericht en we moeten het van de jongeren hebben.
Mooi. Ben je dan een beetje de Johan Cruijff van de VVD?
Ja, ik geloof dat hij mijn leeftijd ongeveer heeft, dus dat, dat klopt, ja.
Heel goed.
Ja. En hij kan voetballen.
Ja. En hoe gaat het initiatief, want deze jonge mensen zijn al enthousiast, hoe gaat het er nu verder uitzien?
Nou, het is vooral voor en door de jongeren, dus er komen een paar trekkers voor het netwerk.
Wat zijn jullie erbij dan?
Nou, ik zit aan het hoofdbestuur en ik coach dat netwerk.
Okay, dus het is...
Maar ze doen het vooral zelf. Dus ze gaan zelf hun eigen dingen organiseren. Misschien dat ze met Henk iets kunnen organiseren. Ze gaan het vooral zelf trekken.
Is dat gelijk afschuiven dan?
Nou, ik ga inderdaad veel met ze werken, maar het komt absoluut niet alleen op mij aan. Mijn collega's die in het kabinet zitten en die in de Kamer zitten, die hebben ook heel veel belangstelling voor die volgende generaties. Dus deze mensen die komen met elkaar in contact, ze komen met ons in contact en we zullen samen binnen de VVD zullen kwaliteit gaan leveren.
En zo wordt Nederland op jonge leeftijd al...
Nederland steeds sterker.
En liberaler, toch?
En liberaler.
Dat is belangrijk, toch?
Ja? Mag ik van de gelegenheid gebruik maken dat dit is een mooi filmpje. Het is vandaag ook fantastisch georganiseerd om alle mensen van het Algemeen Secretariaat te bedanken en een applaus te geven.
Nou ja, mooi. Dank.
Laat mij nog twee namen noemen. Olivier Loos en Pascal Corbussen, die hebben gewerkt aan die website. Mensen moeten eens kijken. De toekomst van de VVD, dat vind je echt een hele leuke website. En het is werk van deze mensen en van degene die met hen hebben samengewerkt. Dankjewel.
Dank. Okay, u ook beide dank voor uw toelichting. Ik realiseer me net dat we net twee mensen van het bestuur iemand in de carousel hebben laten plaatsen. En toen zag ik Mart toch een klein beetje teleurgesteld kijken.
Ja, en want, nog eigenlijk een beetje... Ja.
Nee, hij lacht alweer.
Ja, wil je opstaan?
Ja, zeker, graag.
Ja, ik mocht ook iemand noemen. Ik doe dat dichter bij huis. Mijn vrouw Karen van de Ven, moeder van onze vier kinderen. Die is een paar jaar geleden gestart met een bed and breakfast. En dat is een eclatant succes. Gewoon met passie, iets ervan maken, hartstocht, warmte uitstralen. En ik vind dat echt een voorbeeld van hoe ook... op kleine schaal, in bijna ZZP'er, MKB-bereik, echt iets kunt presteren als het tijd tegen zit. Dus mijn vrouw Karen benoem ik.
Ah, dat is mooi. Ja.
Mag ik daar nog wat aan toevoegen?
Jazeker.
Zij is helaas, geen lid van de VVD.
Oh.
Ja. Dus u ziet daar een beetje... Ik neem aan dat het niet is om het af te zetten.
Is ze wel lid van een andere partij?
Nee, zeker niet. Maar wat ik wil...
Dan had ik het nooit genoemd.
Maar wat ik, wat ik wil bepleiten hier is... dat wij gewoon meer vrouwelijke, liberale ondernemsters als lid moeten krijgen. Dat, denk ik, is een boodschap die ik hier wil meegeven in het kader van...
Daar zijn alle mannen het mee eens. Ja. Nou, we plaatsen haar gelijk in de carousel.
Ja.
Als het goed is, Nou, daar is ze.
Is het plaatje van...
Ze heeft een leuk kopje.
Nee. Ik denk dat dit de bed and breakfast is. Ja, ja. Ja.
Oké. Dan wou ik Stef Blok er graag bij vragen. Want we gaan toch nog even aan de inhoud werken. Dus kom erbij en mag best met applaus. Hallo. Ja. Geen aantekeningen?
Nee.
Dat kon ook niet, want je weet niet wat ik ga vragen.
Ja, jij doet het ook altijd zonder aantekeningen.
Ja, dat is zo lekker van improviseren. Dan kun je eigenlijk alles vragen. Kun je ook nooit in mist ingaan. Vanmorgen stond er een stuk in de krant. Dat heb ik natuurlijk gelezen. Daar komen we vast ook nog wel over te spreken. Maar waar ik eigenlijk veel benieuwd naar was. Je hebt op een bepaald moment besloten, ik ga de politiek in. Dat gaat waarschijnlijk niet in één dag of zo. Hoe kom je daarbij? Waarom gaat iemand dit doen?
Ja. Nou, ik ben wel op mijn 18e VVD-lid geworden. Ja. En mijn vrouw is ook lid.
Mocht je ooit een functie ambiëren? Nou ja, goed.
Ja, ik denk dat ik het van huis uit heb meegekregen. Ik kom uit een zuinig gezin, dat zal niemand verbazen die mij kent. Maar er werd gewoon hard gewerkt, allebei mijn ouders werkten. Zo nu dan lag de sleutel dus onder de mat. Maar daarnaast probeerden ze ook een steentje aan de samenleving bij te dragen. Dus in deze tijd van het jaar had mijn moeder de dozen met de UNICEF-kalenders in de gang, want die moesten dan het dorp in. En wat mij toch altijd is bijgebleven, is ze had haar oude mannetjes. Dat waren mensen in het dorp, oudere mensen, die geen bekende of familie kennelijk in de buurt hadden. En waar ze dan één keer per week koffie ging drinken. En dus nou, naast haar werk een steentje bijdroeg aan de samenleving. En die notie dat je dat land een stukje beter kunt maken, maar ook jezelf een stukje rijker kunt maken door de schouders eronder te zetten.
Ja.
Neem je altijd mee.
Oké, dat snap ik. Dat is een sociale insteek dan. En dan kies je. Ja, nou ja, maar dan op een bepaald moment besluit je dan van. Nou, ik ga niet bij een bank werken. Ik ga niet.
Heb ik een tijdje gedaan?
Oké. Ja? Ja. Een bekeren. Ja, het kan ook andersom, heb ik net begrepen. Maar, ja. Nee, maar wanneer besluit je dan om de politiek. Want heel vaak mensen die in de politiek die zeggen van ja, ik had geen zin meer om aan de zijlijn te roepen. Of zo, ja. Zo'n soort zin.
Ja. Had ik je al verteld dat ik bij een bank heb gewerkt?
Ja, dat heb je net verteld.
Ik ben ooit eens een lokale bankdirecteur geweest en dan ben je meteen ook penningmeester van de ondernemersvereniging en de tennisvereniging, ja. Dus dat was ik ook. En ik was lid van de VVD, dus die staat dan na een tijdje op de stoep van ja, je doet wel al die andere dingen, maar waarom niet bij ons? En ik dacht, ja, waarom niet? Dus ik ben toen op de lijst voor de gemeenteraad gaan staan, op nummer 3.
Ja.
Nummer 1 werd wethouder, nummer 2 werd overspannen en toen was ik fractievoorzitter. Ja. Dat ben ik nog steeds.
Ja. Ja, het kon razendsnel gaan in de politiek.
Ja.
Ja. Een soort casualties. Oké, dan gaan we gelijk door naar vandaag. Ik sla de krant open en ik wist natuurlijk waar ik naar moest zoeken, want ik wist ook dat ik vandaag dit gesprek met je zou voeren. Wat mij opviel, dat, even nog los van de inhoud, is dat je begint eigenlijk met een soort van wij-zij-verhaal. Je begint een beetje met een klein beetje af te zetten tegen links. Je hebt het over de geur van morele superioriteit, als ik het wel heb, de eerste zin. En dat vond ik eigenlijk jammer. Toen dacht ik, het zijn allemaal sterke mensen met een mooi verhaal. Waarom begin je nou niet met te vertellen hoe fantastisch het is? En dat is ook misschien een beetje happy de peppy van mij gedacht, maar als je nou in een, want je komt uit het bedrijfsleven, begrijp ik, als je nou in een elevator pitch zou moeten vertellen, dit is de VVD en hier sta ik voor. Hoe klinkt dat dan?
Dat is een absoluut geloof dat het mensen zelf zijn die Nederland tot een van de beste landen maken die er zijn. Ik heb als verhaal verteld dat mijn oma ergens in 1902, 1903 geboren werd in een arm gezin. En niet kon geloven dat mensen konden vliegen en dat zij, ik denk 50 jaar later, in een vliegtuig naar Spanje kon vliegen. En niet omdat er een regering was die zei, er komen vliegtuigen voor arme meisjes. Maar omdat er ergens dappere ondernemers en wetenschappers waren die zeiden, we gaan vooruit. En dat is het essentiële verschil met andere politieke stromingen. Die wil ik daar dan ook best wel eens een tikje voor uitdelen. Dat is ook mijn werk. Omdat linkse partijen de gedachte hebben dat zij mensen gelukkig maken door geld weg te nemen, door meer regels te maken. En niet alleen komt Nederland niet vooruit op die manier, het is ook echt een mensbeeld wat ik helemaal niet deel. Er zit veel meer in mensen dan linkse partijen denken.
Ja. Ja, 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 ik, ja. Mark, had ik dat maar gezegd? Hoor je vols, ja. En, maar hoe ga je ze daarbij helpen dan toch? Want ze moeten het zelf doen, maar er zit misschien toch ook nog ergens iets voor. Waar mag de overheid zich dan wel mee bemoeien?
Kijk, er zijn een aantal dingen die de overheid als enige kan doen. De veiligheid, dat is duidelijk. Infrastructuur, goed onderwijs, echt heel goed onderwijs, cruciaal. Maar de overheid is in de decennia na de oorlog enorm uitgedijd en wilde zich ook met welzijn gaan bemoeien. Ja, welzijn. En dat betekende dat je grote ministeries kreeg, grote gemeentehuizen, die zich met alles gingen bemoeien en uiteindelijk niets meer echt goed deden. En ik ben ervan overtuigd, en zo ken ik onze liberalen ook, dat wij zeggen, doe nou de dingen die je als overheid echt als enige kan doen, dat nou hartstikke goed. Ja. Dus dan meer geld naar agenten. De lat ook hoger leggen. Maar durf ook te zeggen dat je dus een aantal dingen niet doet. En dan zul je dus niet zien dat de wereld verkruimelt, hè, dat sombere linkse wereldbeeld. Maar dan zul je zien dat mensen zelf met veel enthousiasme, zoals we dat ook aan al die vrijwilligers in onze eigen partij zien, dat mensen zelf dat ook gaan doen. Ja.
In het stuk van vandaag zoomde je nogal in op de kunst. Dat werd vrij uitgebreid beschreven daarin. En de grote angst is dan dat blijkbaar vergaat de beschaving als we de kunstsubsidies opheffen. Tenminste, er is een hele mars over geweest.
Ja, dat is die mars die eindigde met de ME.
Ja.
De mars ter beschaving.
Ja. Was het. Ja. 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 Eindigt de beschaving niet altijd? Nou goed. Ja. Ben je er niet bang voor dat er dan toch misschien iets van cultuur verdwijnt? Dat er misschien toch alleen heel platte, ordinaire dingen overblijven?
Nou, dat vind ik inderdaad zo'n typisch contrast tussen links en rechts. Ik hou van Mozart en ik hou ook van Bruce Springsteen. Ik kan het allebei niet helpen. Mm-hmm. Ik ga wel eens naar een concert voor Mozart.
Mozart. Ja. Hij is al heel lang lid.
Als ik naar Mozart ga, dan kost het kaartje een kleine 20 euro. En betalen alle belastingbetalers betalen nog een keer 20 euro.
Ja.
Om mij te helpen om naar Mozart te luisteren. Ja. Als je naar Bruce Springsteen gaat, betaal je 80 euro. Betaalt de overheid niks aan bij. Nee. En dan denk ik als liberaal, ja, maar wat moet het de overheid nou uitmaken of ik van Mozart of Bruce Springsteen hou?
Ja. Ik hoor Mozart.
Ja. Zie je wel, hij is er wel.
Ja. 80 euro. Ja. 80 euro kost dat, ja.
Maar tegelijkertijd vind ik dan wel dat in het onderwijs, hè, want dat is een kerntaak van de overheid, moet natuurlijk wel alle kinderen in contact komen met kunst en cultuur. En dan zelf ook zien hoe leuk dat is.
Ja.
En dan maken ze die keuze ook. En iets als monumentenzorg, ja, ik kan niemand een kaartje sturen voor het feit dat de Westertoren er mooi bij staat. Het kaartje kan ik wel in rekening brengen bij dat concert van Mozart. Maar zo'n taak doet de overheid dan wel en wees daar dan helder in.
Ja, ja, het klinkt logisch. Dat dan weer wel.
Zonder briefje. Ja,
goed hoor. Oké, dan ga ik de lat even heel hoog leggen. Want het mooiste is natuurlijk als je als partij het voor het zeggen hebt. Stel je voor, de latte die komt enorm hoog. Iedereen is om na deze fantastische dag. En 75% van de Nederlanders besluit niet alleen om te gaan stemmen, maar dan ook nog op jullie te gaan stemmen. De absolute meerderheid. Prachtig scenario. Hoe zou Nederland dan over 4 jaar bijstaan? Wat is er dan echt anders? Als je dus al die compromis waar je net over had, die winst- en verliesrekening, het wordt alleen nog maar een winstrekening. wat zou je dan veranderen?
Kijk, mijn ambitie is met Nederland om echt bij de top te horen. En wij staan in de top 10.
Ja.
En je wilt nummer 1 zijn, eigenlijk. En wat betekent dat? Dat betekent dus dat op alle terreinen, of het nou wetenschappers zijn, of ondernemers, of sporters, mensen zeggen, ik moet in Nederland zijn. Dus als je hier bent, heb je niet de verleiding om naar Californië te gaan, om te gaan studeren of je bedrijf te beginnen. Als sporter weet je dat je in Nederland naar de top kunt gaan. Nederland moet echt een magneet zijn.
Ja, prachtig.
Ja,
ja, ik vind het schitterend. Ik heb eigenlijk geen vragen meer. Ik ben helemaal om. Maar is een lidmaatschap? Is er een lidmaatschapsvorm? Nee, ja. Die is wel lekker.
Gaan we nog regelen?
Ja, dat is goed. Ja. Dat is goed. Is er nog iets waarvan je zegt van, nou, dat had ik best willen vertellen. Ik had verwacht dat je dat zou vragen. Welke vraag ben ik nou vergeten te stellen?
Ik vind eigenlijk dat de vraag aan de VVD moet zijn, hoe kunnen wij nog groter worden? Dat vind ik onze opgave, want jij hebt al het beeld dat 75% van de mensen op ons stemt. Daar moeten we nog wel wat voor doen.
Ja, dus wat moeten jullie doen om nog groter te worden?
Kijk, daar is hij. Ja. Uiteindelijk stemmen mensen omdat je resultaten laat zien. Niet om de mooie verhalen, maar omdat ze inderdaad merken dat die files aan het verdwijnen zijn. En dat lukt, ondanks al die zure verhalen. Dat de school waar hun kinderen heen gaat beter wordt. Dat er meer politie op straat is. Dus er is ook geen enkele reden om nou tevreden bij elkaar te staan van, goh, wat zijn de grootste, wat gaat toch fijn. Wij moeten ons iedere dag realiseren dat wij resultaten moeten laten zien. Daar gaan we voor.
Nou, prachtig. Ja. Mooi werk, dankjewel.
Ja, ja. Ja, heel bedankt.
Oh. Dankjewel. Dankjewel. Ja.
Hij is wel een beetje verfrommeld.
Ja, hij heeft hem altijd bij zich. Dus ja. Is dat gewoon... Toch? Ja, gewoon.
Ik moet Alexander zo even bellen. Maar goed, we gaan verder.
Je hebt dat uit te leggen. Is gelukkig voor de rest geen pers bij, dus er is niemand die dat gehoord heeft.
Michel, wat gaan we doen?
Nou, ja, het was toch een beetje van wat gaat de VVD doen? Maar de titel was toch ook Maak Nederland liberaler. En je kunt gewoon zelf een heleboel doen. En er zijn ook VVD'ers die gewoon een heleboel doen zelf, zonder dat de overheid zegt van dat moet je doen of daarin voorziet. En er zijn 4 mensen door de VVD uitgenodigd om daar eens over te vertellen wat ze zo al allemaal doen. Ik heb Tjacco Dijk, als jullie gelijk naar voren kunnen komen. Joël Andutu, Marjolein Bergman en Martijn Boer.
Ik ga maar gewoon even het rijtje afstaan. Waarom ben je hier?
Nou, ten eerste omdat ik lid ben van de VVD en ik graag op de VVD-congressen kom. Ten tweede omdat ik gevraagd ben om hier te vertellen wat voor steentje ik nog meer aan de maatschappij bijdraag. Naast het werk wat ik voor de VVD doe als beleidsmedewerker voor de Kamerfractie en raadslid. En dat is dat ik me inzet voor de kankerbestrijding.
Oké, hartstikke goed. Op welke manier doe je dat?
Dat doe ik op een vrij sportieve manier. Dat is in ieder geval één van de dingen. Elk jaar wordt het evenement Alpe d'Huez gehouden in juni. Ja. Dat betekent dat duizenden Nederlanders voor de kankerbestrijding zoveel mogelijk keren proberen de berg Alpe d'Huez in de Franse Alpen te beklimmen. Om geld in te zamelen voor de kankerbestrijding.
Ja, dat is inmiddels een redelijk bekend project. Aan
behoorlijk.
Ja. Want het levert volgens mij ook enorm veel geld op.
Afgelopen jaar was er ruim 20 miljoen opgehaald.
Wauw.
Ja.
Wauw. Ja. Ja. Ja, nou, mooi. Kom zo bij je terug. Ja. We gaan gewoon even het rijtje af. Dat vind ik wel leuk. Dan hebben we een beetje een beeld van de diversiteit. Hoi.
Hoi.
wat voor mooie dingen doe jij?
Nou, ik ben als vrijwilliger actief bij het gemeentemuseum in Den Haag.
Ja?
We zijn daar begonnen met een project waarbij we hele verschillende nieuwe doelgroepen proberen te binden aan het museum. Dat project heet Bright Minds. We gaan daar buiten openingstijden organiseren we events. En op die manier genereert het museum ook extra inkomsten. Omdat die mensen betalen lidmaatschapsgeld. Ze zijn ook bereid om dat te betalen. En we verkopen bijvoorbeeld ook lidmaatschappen van Bright Minds aan grote bedrijven of advocatenkantoren. Die hun medewerkers daarmee belonen en lidmaken van Bright Minds van het gemeentemuseum.
Okay.
En ik ben er dus als vrijwilliger bij betrokken, omdat ik het heel goed vind dat het museum dus zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en in deze tijden van bezuinigingen andere wegen zoekt om aan inkomsten te komen, maar ook om de maatschappij te laten zien hoe belangrijk kunst en cultuur is voor Nederland. Want dat mogen we niet vergeten.
Nou ja, prachtig. Ja, mooi. Leuk. En wat is concreet jouw... Wat doe je dan en hoeveel tijd stop je daarin?
Nou, ik ben als daar ambassadeur, dus ik probeer uit heel veel verschillende lagen in de samenleving, dus van advocaten tot kunstenaars en ondernemers, probeer ik te enthousiasmeren voor het project en lid te worden. Dus ik ben eigenlijk een soort ambassadeur voor dat project. Dus iedereen die belangstelling heeft voor het
Zij heeft ook zo'n stapelkaartjes.
Op het gemeentemuseum site hebben we een eigen pagina, dus daar kunt u ons terugvinden. Ja.
Okay. En heb je dan, als je dan die 120 euro betaalt, mag je dan ook meebeslissen over de tentoonstelling?
Ja, dat zou wel leuk zijn, maar nee, helaas, dat nog niet. Nee, zo ver reikt onze armen dan nog niet. Nee.
Oké, okay, nou dus als je in Den Haag woont, of ja, hoeft trouwens ook niet eens, het hoeft zich niet tot Den Haag te beperken.
Nee hoor, we hebben ook leden uit Amsterdam en uit Utrecht regio, dus niet alleen de Haagenezen.
Of uit Urmel, wat was het?
Venlo, ja.
Ja, is dit dan?
En dat was wel leuk, wat Stef Blok net zei over jeugd. Bijvoorbeeld, ze hebben ook een contact met ADO Den Haag, waarbij ze dus de jeugd van ADO Den Haag naar het museum proberen te laten komen, om dus ook die een hele nieuwe doelgroep...
Dat vind ik op zich ook heel spannend.
Ja.
ja, goed.
Onder begeleiding.
Ik zie gelijk die ME ook weer.
Ja, precies.
Nou, die jeugd-ME dan.
Ja.
Dat is wel leuk, we kunnen gelijk het bruggetje naar jou maken.
Ja. Mooi bruggetje naar de volgende. Ja. Vertel.
Want we staan dat is heel vervelend praten. Maar jij zit bij de vrijwillige politie, heb ik begrepen.
Ja, ik werk bij de vrijwillige politie in de Schilderswijk in Den Haag.
Oké.
Okay. En daar werk ik een paar dagen in de maand. Doe ik invallen.
Typisch VVD. Hoezo niet achter de voordeur, weet je? Sorry.
Ja. Binnenkomen zonder te kloppen.
Ja.
Nou ja, bonnen uitdelen, 1 in 2 meldingen afrijden.
Bonnen uitdelen.
Ja.
Sorry, maar wat doe je dan normaal? Ik bedoel, dit is om je uit te leven blijkbaar. Hey, wat is je normale functie?
Nou, in dagelijks werk als politiek assistent van Erik Wiebes. Is een wethouder in Amsterdam.
Oké.
En ja, het is een totaal andere wereld. En,
nou ja, het is natuurlijk, het klinkt heel hilarisch, maar ik kan me ook voorstellen, doordat je met het politiewerk bezig bent, dat je dan politiek gezien daar ook weer wat zinnigers over kan zeggen wellicht.
Ja, nou, mijn wethouder heeft dan niet deze onderwerpen, maar ja, okay. je krijgt er wel gevoel mee. En het is gewoon ontzettend leuk om niet alleen maar strategisch en tactisch bezig te zijn, maar ook gewoon op straat met je, heel plat gezegd, met je poten in de modder te staan.
Hey, maar waarom ben je dat gaan doen? Want dat is ook nog wel een keuze. Ik bedoel, je had ook politieagent kunnen worden als je bij de politie wil.
Nou, dat ben ik ooit geweest.
Ja?
Ik heb ooit de Nederlands Politieacademie gedaan. Alleen de vooruitzichten bij de politie waren toen de tijd wat anders. En ik vond het ook zonde om de hele opleiding weg te gooien en al mijn ervaring en kennis kwijt te raken. En toen dacht ik van nou...
Heb je ook het gevoel dat je nog op dit moment iets binnenbrengt bij de politie? Ik bedoel dat je de ervaring uit je werk, uit je politieke werk wellicht, of uit andere... Dat je de politie af en toe ook kan helpen door dingen naar andere perspectief te zien of zo?
Ja, nou, in Den Haag hebben ze toevallig ontzettend veel vrijwilligers rondlopen. En je ziet gewoon dat mensen die ook van buiten afkomen, ook op een andere manier naar die maatschappij kunnen kijken. Het is best wel zwaar als je elke dag met de onderkant... En de problematiek van de maatschappij te maken krijgt, dat je daar ook een bepaald beeld bij krijgt. En het is ook heel goed om daar mensen bij te hebben die dat ook weer vanuit een ander perspectief kunnen bekijken.
Oké, cool. Hey, en laatste vraag, mag jij nu ook bonnen uitschrijven? Dat is voor dadelijk naar de borrel wellicht handig voor iedereen om te weten.
Ik mag het wel, maar okay. Ik zal me...
Oké. Nou ja, goed. Dan weet het. Dankjewel. Dankjewel. Misschien kun jij wat anders... ja, hij staat veel dichterbij.
Hey, draai mond naar jou.
Vertel.
Ja, ik woon in Amsterdam-West sinds 2,5 jaar. Daar ben ik ook duo-raadslid voor de VVD. En ik ben betrokken echt als vrijwilliger, dus ik heb het niet zelf bedacht. Bij twee initiatieven in Amsterdam-West, de Bolenboost en Geef om de Jan Eef. Die zijn door bewoners en door ondernemers opgericht om nou ja, eigenlijk stukjes van Amsterdam-West die nou ja, een hele negatieve periode waren gegaan en waar het allemaal wat minder ging, om die er weer bovenop te helpen. Het zijn mensen die zijn niet gaan zitten wachten tot de overheid het eigenlijk voor ze regelde. Het was gewoon echt samen schouders eronder. En het duurt even, maar we bouwen het op. Nou ja, ik woonde net in West toen daarover getwitterd werd. Ik had geen idee waar het over ging. Ik dacht, ik ga gewoon kijken. En nou ja, het is helemaal top.
Ja, wat was top? Toen er ellende was? Of het,
nee, nee, kijk, ellende is natuurlijk nooit top. Maar wat wel mooi is, is dat ja, een aantal hele vervelende gebeurtenissen hiertoe hebben geleid uiteindelijk. Dat mensen gewoon wel echt zelf nee, hun schouders eronder zijn gaan zetten en zorgen voor verbetering. Ze dwingen echt verbetering af. En ja, Stef Blok refereerde er net al een beetje aan. Weet je, we willen in de top horen. En je kunt in de top horen bijvoorbeeld op de TU Delft. Heel blij mee. Maar de top zit ook in de buurten. De top zit bij de mensen zelf. En die mensen zijn zelf verantwoordelijk om te winnen.
En concreet, wat, als ik nu in Amsterdam-West kom, wat zie ik jullie dan doen?
Nou, je zult waarschijnlijk niet heel veel mensen actief op straat zien die mee bezig zijn. Je zult wel zien dat er het winkelaanbod verbetert, want ondernemers willen nu weer investeren in die straten. Je ziet dat er echt leuke activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers voor een brede doelgroep zonder dat er subsidie heen gaat. En je ziet eigenlijk ook heel een vrolijke straatbeeld.
Ja, mooi. Ja, geweldig. Het is jammer dat dat dan na zo'n vervelende periode...
Er komt een pianist, die komt ineens...
Oh, wat leuk. Hij komt vertellen dat ik Stef Blok ben vergeten in de carousel. Dat doen we zo even. Ja, of moet hij in de carousel? Of we komen zo bij de carousel. Goed dat je het even zegt.
Ja,
ja.
Heel
subtiel ook. Ja. Dat merkte niemand. Nee. Echt. Ja. Gaan we even terug naar jullie. Ik vind dat jullie ook alle vier in de carousel mogen, wat mij betreft. Even dat Alpe d'Huez, vrouw. Wat doe je daar concreet voor, behalve die berg op fietsen? Doe je daar verder nog andere dingen mee, of is dat het?
Nou ja,
vind ik al fantastisch, hoor.
Concreet genoeg.
Ja, maar, ik kom er niet eens, ja.
Nee, het betekent ook dat je in aanloop daartoe natuurlijk zelf zoveel mogelijk geld moet binnen zien te halen. Dus dat betekent dat je activiteiten gaat organiseren. Dat kan van alles zijn. Ik heb een boekhandel in mijn buurt bereid gevonden om een hele etalage een week lang in te richten met het onderwerp kanker en wielrennen. Daar zijn wat schrijvers geweest die daar boeken over hebben geschreven. En daar hebben we de buurt uitgelegd wat we nou precies doen. Dat is een heel lokaal iets, maar zo kan je het zo groot maken als je wilt.
Ik heb toevallig een zaaltje met 1500 man. Bereid gevonden om even je aan te horen. Misschien dat je even nog iets kan pitchen of zo? Dat je zegt van nou, als jullie nou dit doen, dan helpt dat jou gelijk weer verder.
Nou, dat is heel simpel. Dat is doneren natuurlijk. Ja. Maar goed, dat is iets te makkelijk in mijn ogen. Waar het om gaat is dat heb ik in ieder geval ervaren, dat er om mij heen te veel kanker is. Het dieptepunt daarbij is dat ik mijn vader ben verloren een aantal jaren geleden. Maar goed, ik hoor in mijn omgeving ook iedereen die wel iemand kent die kanker heeft of kanker heeft gehad en helaas overleden is of het overleefd heeft, dat kan natuurlijk ook. Het is gewoon van groot belang dat er onderzoeken worden gedaan hoe je, en daar gaat het eigenlijk bij Alpe d'Huez om, hoe je kan leven met kanker. Leven met kanker kan ook goed zijn, kan ook gelukkig zijn en gezond zijn. En daar gaat het uiteindelijk om. Dus het geld, die ruim 20 miljoen van afgelopen jaar, die gaan naar onderzoeken en naar projecten. Die ervoor zorgen dat mensen beter, gezonder en gelukkiger met kanker kunnen leven. En niet alleen de kankerpatiënten, maar ook de familieleden en de omgeving. Dus ik zou zeggen, doneer allemaal hiervoor. Ja.
Is ook, Alpe d'Huez is geloof ik gelieerd aan de kanker, aan de KWF, toch?
Ja, het is gelieerd aan KWF, maar het is een aparte stichting, Alpe d'Huez. En ze hebben ook hun eigen projecten waar ze het geld aan besteden. Goh. En aanstaande juni is weer gaan we weer. En het zijn nu 7500 deelnemers. Dat waren er ruim 4000 vorig jaar. En het is ooit begonnen in 2006 met 66 deelnemers.
Wauw, te gek. Ja, mooi. Ja, dat mag. Ja. Wat heb je er nou zelf het meest aan als je dit doet? Wat vind je er nou het allerleukste aan?
Nou, ik denk op het moment dat je vrijwilligerswerk moet gaan doen, dat je heel erg moet kijken wat zijn mijn eigen talenten en hoe kan ik die inzetten om anderen te helpen. En in dit geval, ik ben goed in schrijven, dus ik heb het gemeentemuseum ook geholpen met communicatie rond dit project. En op die manier lever ik dan een bijdrage met de dingen die ik kan. Ik kan weer niet zo goed fietsen, dus doe ik iets van achter mijn computer.
Wat doe jij in het dagelijks leven?
In het dagelijks leven heb ik ook een tekstbureau en ik ben trouwambtenaar.
Oh, een trouwambtenaar, wat leuk. Ja. Wat grappig. Ja, je weigert nooit, toch?
Nee.
Ik moet het toch maar even gevraagd hebben. Je weet het niet.
Ik weiger nooit,
Goed. Ik durf bijna niks te vragen. Ik ben zo bang dat je me arresteert.
Nee. Geen zorgen.
Ik vind het zo gaaf. Hoeveel dagen deed je dat nou in een maand?
Ik probeer het 2 tot 4 dagen in de maand te doen.
Oké, is dat gewoon ingeroosterd of heb je dan ook nog oproepdiensten of zo?
Nou, dat kan. Het ligt eraan, als er een calamiteit is, dan weet ik meestal wel dat de kans groot is dat ik gebeld word. Maar ik draai vooral nachtdiensten mee of in het weekend een avonddienst. Ja. En ik wil ook nog een beetje uitslapen.
Ja, oké. Okay. Hoeveel vrijwillige agenten zijn er in een korps? Daar heb ik eigenlijk helemaal geen idee bij.
Er zijn er in Den Haag rond de 150, die ook gewoon in blauw, tegenwoordig wit rondlopen.
Okay.
En er zijn er dan ook nog 350 man volunteers. Dat zijn gewoon burgers die in het korps ook nog dingen doen. Slachtofferhulp, balies openhouden en allerlei andere dingen verzorgen.
Is het niet stiekem toch ook een klein beetje de taak van de overheid om te zorgen dat er gewoon genoeg zijn? Om dan toch even kritisch te zijn?
Dat mag je aan de politiek vragen.
Nee, ik zie meneer Opstelt heel hard nee schudden. Prima zo, oké. Nou ja, meer vrijwilligers. Goed zo, geen microfoon nodig. Ik loop er toch even heen. Wit is blauw?
Wit is blauw en er komen er meer. En het heeft niks met de echte sterkte te maken. Dit komt er allemaal bovenop. En we gaan er nog veel meer hebben van zulke fantastische mensen.
Dank u wel. Ja. Ik loop even het blauwe trappetje op. Als meneer Opstelt zegt dat wit blauw is, dan loop ik nu op een blauwe trap. Dat is ook volkomen duidelijk.
Nou,
Dadelijk word ik gearresteerd. Nee, maar ja, ik vind het heel mooi, gaaf. Ik zou zeggen, een applaus in ieder geval voor deze mensen die Nederland een stukje liberaler maken.
Supergoed.
We gaan dan inderdaad, zo direct komen we nog even bij Chaco terug voor de carousel. Maar alvast nog een applaus voor jullie.
Ja. Ja, want... Ja, Chaco, blijf nog heel even.
Ja. Maar, omdat het een bepaalde volgorde is, ga ik toch eerst naar Stef.
Stef, ja. Dan gaan wij hier aandachtig luisteren.
Het wordt zo samen ingewikkeld, allemaal technisch. Meneer Blok.
Toch nog?
Ja. 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 U heeft de nachten van wakker gelegen. Wie moet ik in de carousel toevoegen?
Ik heb een van de vele vrijwilligers waar de VVD op draait gekozen. Ik werd 2,5 jaar geleden campagneleider bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het ging toen nog niet zo goed met de VVD. Maar gelukkig had je ook op dat moment overal in het land mensen, een groot deel daarvan zit hier nu ook, die ook in die lastige tijd hun schouders onder de VVD blijven zetten. Eén daarvan is Marco van Kalleveen. Dat is mijn bijdrage aan de carousel. Marco is een topprofessional, heeft voor McKinsey gewerkt in Amsterdam, in Londen, woont nu in Londen. En kwam overvliegen om trainingen te geven aan mensen die de gemeenteraad in wilden. Dus dan ging hij vanuit Londen, 's ochtends naar een zaal in Dronten of in Os, om mensen uit te leggen hoe je campagne voert. En hij doet dat nog steeds overigens. En ik vind het zo fantastisch dat je naast een drukke baan, gewoon in je schaarse vrije tijd, voor die VVD mensen gaat trainen, dat ik Marco van Kalleveen bijdra.
Ja. We doen het erbij. Nou.
Hij zit in Londen.
Hij zit in Londen. Ja.
Dit normaal, is Den Haag. Ja.
Normaal zit hij hier, maar ja. Heel goed. Ja, dan, want jij mocht ook iemand in de carousel zetten. En die had direct te maken met het Alpe d'Huez werk wat je verricht.
Ja, dat klopt. Degene die ik in de carousel wil plaatsen, dat is Josephine van Hees. Zo heet zij. Ze is een aantal jaren geleden was ze actief lid voor de VVD in Amsterdam Oud-West. Zij kreeg op 28-jarige leeftijd te horen dat ze darmkanker had en besloot te gaan strijden. En ze had een motto en dat motto was, je bent goeroe van je eigen leven. Je bepaalt zelf welke richting je opgaat, je bepaalt zelf welke weg je bewandelt. Dat zei ze ook toen zij in januari in het ziekenhuis lag en de arts tegen haar zei van, het is over, je komt te overlijden. De rouwkaarten waren al geschreven. Ze zei van, nee, ik ben goeroe van mijn eigen leven, dus dat gaan we mooi nog eventjes niet doen. Toen zei ze, toen ze even later uit het ziekenhuis was gekomen, tegen haar moeder en haar broer van, ik ga aan Alpe d'Huez deelnemen. Nou, iedereen verklaarde haar voor gek. Ik heb haar ontmoet op Alpe d'Huez, op de berg. Ze had het toen 3 keer gereden. Dus ja, je bent goeroe van je eigen leven, dat heeft ze wel daar bewezen. Ja. Afgelopen september vierde ze haar 30ste verjaardag. Als uitnodigingskaart gebruikte ze de rouwkaarten die ze eigenlijk een half jaar daarvoor hadden moeten sturen. Ik neem haar nu mee op mijn bagagedrager aanstaande juni, omdat zij helaas 28 september is overleden. Maar zij is wat mij betreft terecht in de carousel.
Wauw, prachtig verhaal. Wauw, dankjewel. Dankjewel. Een mooie diversiteit aan inzendingen.
Ja, nou was onze pianist net ook al zo mondig om...
Ja. Want er is natuurlijk één iemand die nog niet gezegd heeft wie die in de carousel wil. Ja. Dat is onze Floris. Floris.
Ja, ik had het er met meneer Bolkestein over vanmiddag.
Ja.
Maar de, op 20 mei 1806 geboren John Stuart Mills leek ons een mooie bijdrage voor de carousel.
En kun je ook nog uitleggen waarom dat een...
Ja, omdat hij toch een beetje in aanvulling op John Locke toch ervoor heeft gekozen om de overheid juist wat meer verantwoordelijk te maken ook. En ja, dat was een net iets betere balans.
Oké.
Okay. Dus vandaar. Ja. Is er iemand die daar problemen mee heeft?
Nee, okay. Niemand problemen. Dan doen we John Stuart Mill ook gewoon in de carousel. En dan, als het goed is die dan nu gevuld, hè?
Ja.
Dus dan kan die straks gaan draaien.
Wat mooi.
Ja, toch?
Zullen we het een beetje af gaan ronden?
Dan zijn we, ja, volgens planning zijn we dan bijna aan het einde van het congres.
Ja. Maar ja, we hadden in het begin ook gezegd, we zijn cabaretiers. Ja. We hebben dan af en toe wel eens een grapje gemaakt, maar echt cabaret. Nee, dat zat er nog niet in.
En we dachten, misschien is het aardig om ook, zeg maar, een beetje met interactie met jullie, onze eigen carousel nog wat,
wat groter te maken.
Nou, we stonden net heel even te praten voor aanvang. En toen vroegen we, wat wordt er eigenlijk gezongen op een VVD-congres? Want een beetje congres heeft gewoon een lied.
Hebben jullie al je eigen...
De PvdA heeft een mooie internationale, wat toch echt wel iconisch is. Bij het CDA wordt altijd het Wilhelmus.
Ik hoorde wel iemand straks zeggen dat jullie ook internationale liberalen hebben. Dus de liberale internationale, maar dat was niet hetzelfde lied.
En toen dachten wij misschien dat wij er maar gewoon een paar liedjes improviseren. Mocht iemand de behoefte voelen om spontaan mee te zingen, schroom niet, het kan altijd, dat is gezellig. Neem die vrijheid, hè. Je bepaalt dat zelf. Toch?
Ja, nee, wij dwingen niemand om mee te zingen.
Het gaat eigenlijk als volgt. We vragen dadelijk een muziekstijl. En Floris hier, die is hoogbegaafd en speelt elke muziekstijl die er bestaat op de wereld.
Ja, dat, moet even horen wat hij zegt, hè. Alle muziekstijlen. Dus jullie mogen dat ook echt even uitproberen. Bijvoorbeeld jazz en rock'n'roll, dat speelt hij echt slapend.
Ja.
Maar bijvoorbeeld Mongoolse opera of...
Gamelan.
Gamelan.
Beetje ingewikkelde, leuke muziekstijlen.
Ja, hè?
Ja. Ja, en daarnaast willen we dan het hebben over dat liberalisme.
Ja, bijvoorbeeld, als je nou zelf een mooi voorbeeld weet van iemand, dat iemand doet om Nederland liberaler te maken.
Ja, bijvoorbeeld vrijwilliger in een sportkantine.
Hè, bijvoorbeeld.
Maar, het mag ook iets totaal anders zijn, dat is aan jullie.
Iets wat je vandaag gehoord hebt, dat je dacht, dat moet nog even één keer gezegd worden om het goed tussen de oren te krijgen. Roep het gewoon.
Wij combineren dat onderwerp met die muziekstijl tot een nieuw lied. Nou, dat is dan heel liberaal. En voordat je het weet is het ook weer klaar. Dat is natuurlijk het voordeel. Dan is het helemaal klaar. Dan gaan we borrelen.
En dan mag je muntjes opmaken.
Ja, precies. Nou, laten we beginnen met het makkelijke onderdeel, namelijk de muziekstijl.
Reggae.
Dankjewel. Dat was massaal geroepen.
Ja.
een voorbeeld van...
Reggae, ja.
Hoe je Nederland iets liberaler maakt... Moet je voorstellen, dan zit je hier dus, met de VVD.
Alles is goed, hè?
Ondernemen. Gewoon in zijn algemeenheid.
Ja.
Heel goed.
Onderneem iets.
Vraag ik even aan de techniek, maar gewoon een klein beetje monitor. Vooral de piano is fijn. Ja.
Hey man. Wat doe je druk dan?
Ja.
Ik sta lekker te relaxen. Want het weer is buiten goed. Ik snap niet waarom jij vandaag zo druk doet. Nou, ik heb 6 buitenvrouwen. Die moet ik allemaal onderhouden. En ik kreeg geen uitkering meer van meneer. Hoe doe je dat dan, man? Ik heb geen buitenvrouw, omdat ik dacht dat ik niet werken wou.
Ja.
Maar ik heb hier een leuk bedrijf nu en ik werk daarin heel erg hard. Ik heb aanmeldingskaartjes, wit en zwart.
Ja.
En die geef ik aan iedereen en ik krijg een kwartje per kaart van iedereen die VVD stemmen gaat.
En daarmee betaal jij je buitenvrouwen. Je onderneemt dus zelf iets.
Want het alimentatiesysteem is nu simpel en dat is niet niets. En dat komt door de VVD. Ik zeg oké.
Nou, zo, tot zover, ja. Een andere muziekstijl? Andere muziekstijl?
Ja.
Mozart. Schitterend, dank u wel.
Ja.
En een onderwerp?
Cultuur.
Mozart en cultuur. Ongelooflijk. Ja, dank u wel. Ja. Liberale Mozart-cultuur. Dat is heel benieuwd.
Ik zou graag naar binnen gaan, voor het concert zal beginnen gaan. Mag ik een kaartje van u, dan krijg ik 40 euro van u. Vorige keer was het nog maar 20, maar toen betaalde ik ook mee.
Ja, heel makkelijk. Alleen de allerlaatste. Met welke muziekstijl gaan we dit congres afsluiten? En degene die Dixieland zegt, die wordt ontslagen.
Ja.
Dat was vroeger.
Dat mag niet meer. Jazz? Nee. Ja.
Tango hoor.
Tango, dat vind ik een mooie. Ja. Let's dance the tango, ja.
Tango. Oké.
Okay. Trends, ik hoorde Rutte heel hard roepen.
Ja, maar is toch wel zo verstandig? Dat weet ik natuurlijk niet, hè.
Goed, tango. Tango, en welk onderwerp voor de tango?
Doorrijden.
Doorrijden. Is dat na een ongeluk?
Of wat?
Is dat dan ook een advies? Ja.
Doorrijden?
Ja, doorrijden. Dat je niet bijvoorbeeld 5 banen asfalt hebt, waar je dan maar 100 mag.
Nee, oké, okay, ja, precies.
Bij mij voor de deur! Ja. Ik zou je vertellen, dat viel me wel op. Dat, zeg maar, in de afgelopen 20 jaar zijn mensen echt veel braver gaan rijden. Dat valt me echt op. Dat heeft Koos P. Behoorlijk voor elkaar. Behalve daar, dat is ongelooflijk. Er rijdt altijd iemand 120 op de 1 naar linkse baan. En dan rijdt er iemand 140 op de 2 naar rechtse baan. En dan moet je daar tussendoor met 100. Dat is levensgevaarlijk. Maar, dat geheel terzijde, ja. Dus,
waarom reed u zo langzaam? Waarom gaat u niet wat meer naar rechts? Ik rij hier op links, dat is relax. Ik geniet van het landschap, ik kijk lekker om me heen. Want je bent hier in Nederland en niet alleen. Ga dan maar naar een B-weg. Deze snelweg is voor mij. Ik wil snelheid en ondernemen. Die file is straks voorbij.
Oh, sorry.
Het gaat toch niet om de bestemming, maar het gaat ook om de reis. Als je hard gaat, zie je niks, dan zit je zo in Parijs. Dat kan ik niet ontkennen, bent u soms gepensioneerd. U heeft zoveel levenswijsheid, maar ik moet door, anders gaat het straks verkeerd.
Dames en heren, Floor is voorbij! Michel Verheijden.
Erik de Peres.
Wij zijn Mier, dank u wel. Ik zou zeggen, de borrel is geopend. Veel plezier daarbij en wellicht tot volgend jaar. Dag.
Dag.
Streets I